In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God zal zijn gunst en waarheid nederzenden. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered, nu is mijn hart bereid. Er is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid. Mijn psalmgezang klim tot uw roem naar boven. De versen 1, 2 en 5 uit Psalm 57. Met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Daniël. Zesde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. We noemen nu Daniël 6, de verzen 1 tot en met 11. Darius de Meder, nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders. Daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijp noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dan dat wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning. En zeide aldus tot hem, O koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en de stadhouders, de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een geschrift tekenen, dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag herroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om zijn onmisbare zin. Want goeder tierne ontferm, waar gij bij vernieuwing in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de namiddag van deze nieuwe dag aan deze plaats des gebeds hebt samengebracht, zijn we toch weer zo diep afhankelijk van de invloeden uws heiligen geestes. En smeken wij u, mocht gij ons eens recht leren bidden om die Heilige Geest. Want gij getuigt het in woord en we belijden het met de kerk aller eeuwen, dat gij uw genade en uw Heilige Geest alleen diegene schenken wil die daarom met hartelijk zuchten, zonder ophouden, u bidden met dankzeg. Zo mocht het u behagen, dat hartelijke zuchten eens in onze zielen te willen werken voor het eerst of bij vernieling, opdat we in stof gebogen voor uw majesteitelijke troon hart en leven tot u mochten opheffen, al was het maar in een oprechte zucht uit een geprangd gemoed, een stamelend gebed uit een gebroken hart en een verslagen geest. Het is u, o Heere, wel behagelijk, en van zulke bidder kunt gij niet ontslagen worden, want was dat groot, Heere, als een arme zondaar tot het rechte bidden, tot het rechte zuchten komt. Immers, het is alles een vrucht uit de bediening van u, biddende hoge priester, in des hemels heiligdom verheerlijkt, aan des vaders rechterhand, omdat gij altijd leeft om voor uw volk te bidden, is er een bidend volk op aarde, en beluistert gij toch in het ware gebed de echo van uw eigen stem, en van zulke bidder die met hartelijk zuchten tot u schrijdt, die zijn nood en ellendigheid al meer leert kennen en inleven, en het verstaat buiten niet te kunnen gaan, nog te kunnen staan, maar met zijn gebed en verzuchtingen als hangt aan den hemel. Zulke mensen, kind, Heere, zult gij zekerlijk horen, want gij hebt het getuigd in uw woord, en gij zijt de eeuwige en de waarachtige God, geen man dat geliegen zou, nog een mensenkind, dat u iets zou brouwen. Gij hoort de bidder, bid en gij zult ontvangen, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Zo smeken wij u, mocht gij ons dat rechte bidden willen leren. Voor het eerst, hoe groot zou het wezen, Heere, want dat is een vrucht van uw genade, verheerlijkt in het zondaars hart. En daarom is het zo rijk, als een mens heeft leren bidden, Heere. En daarom is de duivel nergens banger voor dan voor een biddende ziel, want hij weet dat hij die al kwijt is, Heere. En dan zal hij wel alles in het werk stellen om dat te verhinderen. Maar gij waakt, dierbare koning, over die bidder, over die zuchter. Gij waakt dat ze niet ten onder gaan, want gij zorgt voor uw eigen werk. We lazen het nog uit uw woord, Heere. Zelfs een Daniël, in de benauwdheid gebracht, omsloten door de vijanden van alle zijden. Maar wat men hem wilde ontnemen, Heere, en wat hij kwijt wilde, al zou hij alles moeten verliezen. Eén ding kon hij niet kwijt, en dat ene ding zocht hij telkens weer, en mocht hij ook beoefenen, terwijl de leeuwen rondom hem waren. Hij had open vensters tegen Jeruzalem aan. Rijke vrucht van u, Heer Jezus, gij hebt door uw duidelijke en leidelijke gehoorzaamheid al biddende en zuchtende de poort des hemels geopend. En nu zijn daar open vensters in de hemel, waarvoor gij, o majesteitelijke God, wilt luisteren naar een zondaar die tot u roept. En wilt ge uw genade en uw heilige geest schenken. Ja, alles geven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. En wie tot u mocht leren vluchten, zijn hopen op u mocht stellen, zijn verwachting van u de Heer hebben. Ach, die is toch nimmer bezaamd. Gij beproeft het werk wel eens, Heere, opdat zo openbaar komen, of het ons toch in der waarheid om u te doen is. Is het bidden maar lippentaal, vloeit het maar voort uit de conscientie of uit de omstandigheden. Ach, Heere, dan worden wij wat met ons bidden. Maar dat hartelijke zuchten, dat toch begint met zo diep mogelijk voor u in het stof te buigen, kan toch niet ophouden, Heere, al moesten ze hun leven lang bedelen aan de voetbank uwer voeten. Dan blijven ze er als bedelaars liggen. Mocht u er ons een plekje willen geven, zij voor het eerst of bij vernieuwing, Heere. U kent ons allemaal, jong en oud, groot en klein. Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. Maar mocht ge die geest der gebeden en der dankzeggen, maar in onze harten werken, volzalige God, die in uw woord uzelf hebt geopenbaard, en door dat woord toch spreekt tot de zielen. We mochten er de zalige vertroosting in deze uur eens van ondervinden, als we met elkander op grond van schrift en belijdenis willen gaan nadenken, hoe dat gebed nu zo noodzakelijk is, als het voornaamste stuk der dankbaarheid, nodig tot uw eer en tot voorziening van al onze nooddruft naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij smeken u, wil gij dan onze voorprediker zijn, opdat wij u mogen naprediken, uw woord recht mogen uitdragen, tot uw verheerlijking, tot zaligheid der zielen, tot opbouwing van uw Sion in het allerheiligst geloof, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verstoring van het rijk van den vorst der duisternis. Welzalig wie het mag gebeuren dat hij als een arme bedelaar verkerend aan de troon der genade het mag ondervinden. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Ja, Heere, dan mag uw kerk het toch wel eens meezingen met de knecht van den ouden dag, te midden van alle beproevingen vaak en te midden van alle tegenspoeden en smarten, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed het gehoor ontzegt. Zo smeken we u uit de bediening van u, biddende hoge priester, gedenk aan ons naar het vrije van uw welvaart. Wees ons arme zondaren genadig in de verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden. Red onze zielen en verblijd ons door uw daden. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 45ste zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 45. En in de 45ste zondagsafdeling wordt gevraagd: waarom is het gebed de christenen van nood? En dan luidt het antwoord: daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus willen, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wat een weldaad, wat een genade, maar ook wat een rijkdom. Als we zo mogen kunnen bidden. Ik zou willen zeggen, geliefden, zou er wel weer rijker en gelukkiger mens zijn, die zijn hart met al zijn noden en met alle behoeften en met alle zorgen en met alle vragen en met alle raadselen die er vaak in dat hart zijn, het kwijt mag raken bij den Heere, het alles zeggen mag in het luisterend oor van Jehovah Zebaoth. Het is een gelukkig mens die bidden geleerd heeft. Want bidden, we hebben het gehoord uit de verklaring van de onderwijzer hier in de catechismus, en dit is op grond van het woord van God, het rechte gebed is een vrucht van genade. Het gebed wordt door de Heere gewerkt in het hart. En wat is dat dan een weldaad, geliefde, als we dus bidders geworden zijn. Ge weet misschien met me, althans ik hoop het van harte, dat de duivel nergens zo benauwd voor is dan voor het ware gebed. Dit weet de overste der duivelen, Beelzebul, zeer goed als een ziel tot bidden komt, is hij hem kwijt. Dat weet hij zo goed. En daarom stelt Satan dan ook alles in het werk om te beletten dat een ziel tot bidden komt. Het was niet zonder opzet dat ik u voorlas een gedeelte uit het boek Daniël, hieruit Daniël 6. Dit zo bekende gedeelte waarin de overste en de stadhouders zijn heen gegaan naar Darius om een wet te tekenen, een wet der Meden en der Persen die onverbrekelijk is, dat niemand enig gebod mocht doen aan wie dan ook, nog aan enig god, behalve aan Darius zelf, in 30 dagen. Wie dit toch deed, zou in de kuil der leeuwen geworpen worden. En dan lezen we zo dit 11e vers. Toen Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij gaat rustig, hij heeft het op het ministerie gehoord. Weet, Daniël was premier van dat machtige Babylonische Rijk, de eerste minister. Hij heeft het daar wel gehoord op zijn ministerie, wat voor een wet er is uitgevaardigd. Een wet der Meden en Perzen. Hij weet ook heel goed, die is onverbrekelijk. En nu weet hij heel goed, mij wacht de kuil der leeuwen. En dan staat het er zo eenvoudig. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Met stille rust. Met overgegevenheid des harten. En wat gaat hij dan thuis doen? Datgene wat nu strikt verboden was. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en hij deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Hier zijn de leeuwen. En hier wordt de muil der leeuwen reeds gesloten. En is Daniël door zijn God de overwinnaar. Wij denken dikwijls aan die leeuwen. Dat hij daarmee te stellen kreeg toen hij in de kuil was. Ach nee. U weet, God had die muil der leeuwen al toegesloten voor hij erin kwam. Hij had het veel benauwder van de leeuwen die hem boven de kuil omringden. En wie was het nu voor alles en boven alles die achter dit alles stond? Waren dat nu die stadhouders? Wel, nee, geliefden. Achter dit alles stond de Satan. Het ging die stadhouders en al die in hoogheid gezeten waren hierom. Als die Daniël maar geen eerste minister meer is. Als die nu maar wordt ontslagen, dan kan die kerel blijven bidden, al is het 10 maal op een dag. Zo dachten die vijanden van Daniël erover. Maar de duivel dacht er precies anders over. De duivel dacht dit, hij mag voor mijn part nog 50 jaar minister-president blijven, als hij maar ophoudt met bidden. Want dit wist de duivel goed, houdt Daniël met bidden op, dan is hij voor mij. En dan is het voor Daniël, voor zijn God, een verloren zaak. Maar ja, God is de duivel al. Tijd voor. Gelukkig, daar is in dat binnenste heiligdom een gezegende hoge priester, die biddende Heere Jezus Christus, die waakt over het gebed van zijn volk, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En nu is er die gezegende Heer Jezus Christus die ervoor zorgt dat dat koor des gebeds, nog door de duivel, nog door zijn handlangers, doorgesneden wordt. Maar dit koor des gebeds blijft. En nu weet de duivel, nu is het voor mij een verloren zaak. Nu gaan we met elkander over het gebed handelen, geliefden. Als het voornaamste stuk der dankbaarheid. Mocht u de Heere behagen dit woord dan eens voor uw verstand te verklaren. Het is aan uw hart te heiligen. Mocht het nu enerzijds zo zijn. dat we recht leerden verstaan, heb ik wel eens ooit gebeden. He? Ben ik door genade een bidder geworden? Want we leven met elkander nog in het heden der genade. En dan is dit de rijkdom der weldadigheid van Gods vrije genade, dat hij vanavond een niet-bidder nog een bidder maken wil. Dat zou groot zijn, want wie bidder gemaakt is, zal straks eeuwig boven danken. Mocht het woord ook daartoe leiden, zo we door genade toch mogen geloven en mogen weten een bidder, een hartelijke zuchter te zijn aan de troon der genade, dat het onze zielen versterken mag, verkwikken mag, vertroosten mag, al meer uitdrijven naar de binnenkamer om zonder ophouden maar hartelijk te zuchten voor de troon der genade. Wat een weldaad, als het ook van u gezegd kon worden door de engelen in den hemel, wat ze eens zeiden van Saulus van Tarsen. De engelen blikten over de balustrade des hemels en ze zagen Saulus van Tarsen in het huis van Simon de lederbereider, in de straat genaamd de Rechten in Damascus. En ze zeiden tegen elkander, zie, hij bidt. Dat is, zie, hij is behouden. Wat zou dat een weldaad zijn, als de engelen des hemels dit van u eens mochten zeggen. God uit den hemel, geven in de bediening van die biddende hoge priester Jezus Christus, die genade om zijn zelfs wil. We zingen dan eerst met elkander uit de 66ste psalm, de versen 2, 9 en 10. En intussen krijgt gij gelegenheid uw arbeid te doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegt. Waarom, zo vraagt de onderwijzer, is het gebed de christenen van nood? En dan uit het antwoord daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Zie, geliefden, hier wordt dus van het gebed gesproken in de meest ruime zin van het woord, zodat er niet alleen het bidden, maar ook het dankzeggen ondervalt. Het gebed is de christen van nood. Een recht christen kan zonder het gebed dan ook niet leven. Het gebed is noodzakelijk. Het gebed is de ademtocht der ziel van Gods volk. Het gebed is de gemeenschapsoefening des harten met God in den hemel. Die gemeenschap met God in den hemel ligt verbroken door de zonden. En dat hebben we zelf gedaan. Er was immers eens een kostelijke, heerlijke gemeenschap tussen God de schepper en de mensen schepsel in den staat der rechtheid. Maar door de zonde is die gemeenschap verbroken, geliefd. En nu wordt die gemeenschap met God door den Heilige Geest op grond van Christus verdienste in het hart hersteld van de ware bidder. Dies is het rechte gebed, de gemeenschap zoeken, de gemeenschap oefenen met God in den hemel. Daarom is het gebed nu de christen zo van nodig. En vanwege de ere Gods, God komt het toe. En in de tweede plaats is het gebed zo nodig ter voorziening van onze nooddruft. Het gebed is dus, zo staat hier met recht, het voornaamste stuk der dankbaarheid, het welk God van ons vordert. Inderdaad, het gebed, het voornaamste stuk der dankbaarheid. Waarom? Omdat in het gebed ligt de godserkenning. Een bidder die in het stof gebogen ligt, buigt voor de troon van die almachtige en soevereine God, die op zijn troon gezeten is, in het paleis des hemels, in het paleis zijner heerlijkheid. Die bidder buigt in den geest voor die troon des almachtigen Gods. En dan is dit het allervoornaamste stuk, want een bidder erkent God. En dat is de grootste dankbaarheid, vriend. God in je leven te mogen erkennen. God in je leven nodig te hebben. Buiten de Heere niet te kunnen leven. Nog te bewegen, nog te kunnen gaan. Wat zou dat een weldaad zijn? Als je nu vanavond eens met een oprecht hart mocht kunnen getuigen tot die bidders te behoren. Want dan zit je midden in een stuk van de dankbaarheid. Danken, dat is niet, of dan zouden die fariseërs het winnen van een arm kind van God, die soms niet weet te bidden of te danken. Die fariseërs, niet waar, die met hun gedenkzetels en hun dankzeggingen urenlang wel stonden en konden danken en loven en prijzen. Nee, het voornaamste stuk der dankbaarheid wordt beoefend door een ziel in stof gebogen, maar die al is het maar schreiende, slechts een enkele zucht slaat. Was de Heere toch goed, hè? Dat de Heere nu altijd zo laag afdaalt in zijn woord. Lager kan het toch niet. En dat hebben onze vaderen zo recht verstaan. En daarom hebben ze het zo kostelijk in deze 45e zondagsafdeling uiteengezet. Die hem daarom met hartelijk zuchten bieden en dankzeggen. Nog eens, het gebed is dus het voornaamste stuk der dankbaarheid, omdat in het bidden ligt de erkenning van God als de Vader der lichten, van wien alle goede gaven en volmaakte giften zijn af- en nederdalende. In het rechte gebed ligt de erkenning dat het alles van boven komen moet, dat het ons alles moet toevloeien uit de hand des Heere, Heere, in wien wij ons bewegen, in wien wij zijn en in wien wij leven. De rechte bidder in het stof gebogen zal dan ook beginnen met: nu toetst u uw eigen gebedsleven. Zal u dat doen? Want de prediking moet altijd praktisch zijn en gericht tot jong en oud, dus tot het hart van een ieder uwer. En nu moeten we maar direct ons eigen hart, de gesteldheid van onze ziel en van ons gebedsleven gaan toetsen of we het zo kennen. Dan horen we erbij en anders niet. Dan zou je bidden van de ochtend tot de avond en van de avond tot de morgen. Maar zulk een stuk moet u zo over nadenken. God geeft u door zijn heilige geest de genade om u daar nu eens recht aan te toetsen. Het rechte gebed begint dan ook, of wil ik het anders zeggen, een ziel die heeft leren bidden. Hoe begint die? Die begint met zo laag en zo diep mogelijk voor God te buigen in het stof. Een rechte bidder, och, die begint niet direct met de grote God en Vader in de hemel. We danken je voor dit en we roemen je voor dat en we prijzen u voor al het andere. Dan zijn onze vaderen verkeerd geweest, die dit in zondag 45 zo kostelijk zeggen. En dan is God in zijn woord verkeerd geweest. Maar God leert het in zijn woord en onze vaderen verklaren het hier op grond van dat woord. Het rechte gebed, de bidder, begint met een hartelijk zuchten. En laat ik het niet meteen zeggen, daar heeft de Heer nu zo'n goddelijk plezier in. Wil je dat geloven? He? Dat kan zo'n hartelijke zuchter, die in het stof gebogen ligt, die soms geen woorden vindt om te zeggen, die soms alleen maar zuchten en schreien kan. Kan dit wel niet geloven. Maar daar heeft God in den hemel nu heilig plezier in. Als daar in het stof gebogen een ziel zich opheft tot God in den hemel. Nog eens, dit is met recht het voornaamste stuk der dankbaarheid, geliefden. Wel waarom God van den hemel beluistert in die bidder de echo van zijn eigen stem. Want het rechte gebed, vriendin, dat is door den geest, om den geest roepen. Het rechte gebed is dan ook op zichzelf als een kostelijke daad. Of ik nu iets ontvang of niet, maar het gebed op zichzelf is een hemels geschenk. Het gebed, zeg het dus terginds, vriendin, heb je wel eens mogen bidden? Dat rechte gebed, waar is het een geschenk van? Hebt u het geleerd? Ik wens je van harte toe. Het rechte gebed, de hartelijke verzuchting, is een geschenk uit de doorboorde, zegenende, biddende handen van die biddende hoge priester, die altijd in dat hemelse paleis voor het aangezicht zijns vaders werkzaam is, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Want het is die biddende hoge priester, die allerbeminnelijkste en gezegendste Heer Jezus Christus, die door zijn Heilige Geest het ware gebed werkt, zuchter hier beneden op aarde. Wat is het dan ook een weldaad? En verstaat u nu dat het daarom het voornaamste stuk van de dankbaarheid is? Wat, zonder dat hij nu uitspreekt, maar hij betoont het in het ware zuchten en bidden en schreien, toch God in den hemel. Wel, die bidder, die betoont het, Heere, het moet alles van u komen. Heere, ik kan het buiten u niet stellen. Heere, gij mocht vanuit den hemel uw heerlijkheid mijner willen gedenken. Nog eens, dit is de erkenning van God in ons leven. Dit kent de goddeloze niet. De goddeloze behoort dan ook niet tot de aanroepers van Gods naam. Hoe ernstig getuigt de Heere zelf door de mond van de profeet Jesaja van zijn zich zo verhardend volk. Zij roepen de Heere niet aan. En dan zegt de Heere, doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Nog eens, dat kent de natuurlijke mens niet, dat weet de wereldse mens niet, dat verstaat de mens niet, die zichzelf wel redden en helpen kan, maar dat verstaat het nooddruftige zondaarshart. Hebt u ook zo'n hart? Ik wenste het wel. O, wat ligt er dan in dat bidden een godserkenning, waar die ziel zo diep buigt, dat ze het beseft en verstaat. Heere, wie ben ik? En wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe geleid hebt? Heere, wie ben ik tegenover u, dat heilige, majesteitelijke, soevereine en rechtvaardige wezen, ik in uw heilige ogen minder dan een droppel aan de emmer en een stofje van de weegschaal. Daarom zegt dat hart in de rechte godserkenning dat het niet kwaad zij in uw heilige ogen dat ik tot u nader. Zo ligt in het bidden Gods verheerlijking. Zo wordt het bidden ook noodzakelijk tot voorziening in al onze nooddruft. Zo zegt hier de onderwijzer dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heere alleen, die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds waard. Is er zo'n bidder in het midden van ons, dan ga ik de oude vrome verstaan. Als die oude vromen zijn, de ware bidders, dan zijn de kerken waar heel de wereld op draait. En dat is waar. Gerust, één zucht, die je zwaarachtig kwijt mag raken bij God in de hemel, geeft verlichting in heel je toestand. Al ben je overrompeld met o zoveel zorgen en noden en moeilijkheden, maar als je met één zucht of met een hartelijke traan tot God geschreid, het is kwijt mag in het gebed. Dat is muziek in de oren van Jehovah Zebaot. En nu is het zo noodzakelijk, want de Heere geeft zijn genade en zijn heilige geest aan welke mensen? Moet je ook eens bedenken, als je zo graag genade zou willen bezitten. De Heere vertelt zelf aan wie die zijn genade geeft. En aan wie die zijn heilige geest geeft. Die kunnen we niet missen. Nietwaar, buiten de heilige geest is alles aan de dood onderworpen. En u vertelt de Heere zelf aan wie die nu genade wil geven. Aan wie die zijn heilige geest wil geven. En dan zegt de Heere het zo kostelijk aan degene die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Nee. Aan die hartelijke zuchters en aan die bidders wil de Heere zijn genade en de Heilige Geest geven. Zie, daar kunnen nu al die lijdelijkheidsmensen het mee doen. Die lijdelijkheidsmensen die je zo dikwijls aantreft, die dan nog menen dat ze het heel juist of heel gereformeerd of heel zwaar nemen. En die dan bijvoorbeeld zeggen, nou ja, och mensen bidden. Ja, maar als God het je niet geeft, dan komt het toch niet. Dat hebben onze godzalige vaders beter verstaan, geliefden. Die leerden met recht, onze vaderen, dat God in de mens niet werkt als in een stok en een blok. Het is genade, vrije genade, soevereine genade alleen, als God zijn heilige geest en zijn genade geeft aan een verloren zondaar. Maar zonder het gebed doet hij het nooit. Hij wil erom gebeden zijn. Hier ligt ook een waarschuwing voor die mensen die soms zo kunnen zeggen en dan nog onberoerd. Och ja, maar ik heb al zo lang gebeden. Vriend, heb jij dat misschien wel eens gezegd in je hart? Ik heb al zo lang gebeden en ik heb al zo dikwijls gebeden en gezucht en geschreid, maar och, ik heb nog nooit wat gehoord en ik heb nog nooit wat ontvangen. Die mensen mogen wel bedenken dat er ook is een zelfzuchtig bidden, een kwalijk bidden. Dat zijn die mensen die het er zo om te doen is, om dat bidden. O weet dat verdorven hart, mijn lieve toehoorders, daar huist en daar woont alles in. Wie zich maar, we zullen het straks horen, recht en grondig leert kennen, die gaat verstaan dat dat diep verdorven hart onder de heiligste bezigheden nog bezig is God zijn eer te roven en zelfs zijn eer te zoeken. Bewijs met je lippen beleid dat het niet zo is. Nee, dat geloof ik, dat is waar hoor. Recht en grondig je ellende maar moeten kennen. Dat is een stuk. Zalig als je er een weinig van leren mag. Kuddetje van harte. Laat ik maar dit bij zeggen. Voor zulke ellendigen valt het bij God mee, mijn vriend. Want die zijn welkom bij de Heere. Die het hebben opgegeven aan hun kant. Die soms moeten zeggen, oh Heere, ik weet niet te bidden. En ik kan niet bidden. Laten we dan maar veel zuchten. Heere, leer me bidden. En als jij nu eens één gebedje mocht doen uit je nood, dat God hoort, dan zal God ervoor zorgen tot in eeuwigheid. Wat de weldaad, geliefde dan, door genade, dat hartelijke zuchten tot den Heilige Geest en door den Heilige Geest te mogen kennen. Verstaan we dan goed, als we enerzijds moeten veroordelen alle lijdelijkheid en anderzijds dat bidden, waardoor een mens feitelijk nog wat wordt. Je hebt soms mensen die gaan uitbidden,
zeg ik wel eens. Oh, die gaan maar uitbidden. Mijn God, we hebben een volk dat zegt, het is een wonder als ik nog eens een keertje bidden mag. Dat is een volk dat zegt, het is een wonder als ik nog eens een zucht krijg om te zuchten. Want die verstaan en leven in het rechte gebed is alleen een vrucht. En die bidden de Heer Jezus, verheerlijkt aan s vaders rechterhand. Hier liggen dus veroordeeld al die lijdelijkheidsmensen, die dan maar zeggen, oh ja, de Heer moet het maar doen. Maar ook anderzijds veroordeeld al die mensen die heimelijk wat willen worden met hun bidden. En die heimelijk God zouden beschuldigen van onwaarheid. Alsof het niet waar is wat God zegt, die bidt, die ontvangt. En God is toch geen man dat hij liegen zou? Nog een mensenkind dat hem iets zou berouwen? Wie dan bidt, zou die niet ontvangen? Zo waarachtig als God, God is, hoort hij de bidder. En verhoort hij op goddelijke wijs. Daarom is het zo nodig maar te leren dat we nu ook met ons gebed nog uit moeten vallen. Dat is ook een stuk. Toch hartelijk zuchten en bidden. En er tegelijkertijd met je gebed nog naast staan. Toch kostelijk hoor, die gangen te mogen leren. Ik wens het u allen van harte toe. Dan gaat het niet om het gebed. Het gaat ook niet zonder het gebed. Maar dit is de taal van Gods kerk. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Zo is het gebed nodig, zeiden we, tot voorziening van al onze nooddruft. Ach, de Heilige Schrift is der voorbeelden vol. Op het gebed werden de wateren van de Schelfzee gekliefd, de fundamenten der aarde blootgelegd. Op het gebed hebben onvruchtbaren gebaard, als een Hanna die hartelijk zuchtte in de tempel. En lezen we niet, zeg, van die man, en dan ben ik zo blij, dat er dit bij staat in Gods woord. Het was een man van gelijke beweging als u en ik, hoor. Het was dus geen bijzondere man. Het was dus niet een man die iets extra's had. Een arme zondaar als gij en ik. En daar lezen we nu toch ook van die man. Dat die man die deed een gebedje. En in 3 jaar en 6 maanden viel er geen droppel regen of dauw van de hemel. Op het gebed van die man sloot God de hemel. En die man van gelijke bewegingen als gij en ik bad wederom. En de Heere opende de hemel, liet de regen vallen, gaf de dauw en het aardrijk werd vruchtbaar. Wat een gezegende weldaad dan, geliefde, dat hartelijke zuchten door den Heiligen Geest te mogen kennen. Nog eens, dat is soms dat de ziel in het stof gebogen soms geen woorden vinden kan, het alleen maar kan uitschrijven. Heer, hier ligt er nu één en die kan het buiten u niet stellen. Hier ligt er nu één met al zijn noden en behoeften. Wiens ellende zo groot is, dat ik het niet eens uit zeggen kan. Heere, ach, Heere, die hartelijke zucht is een vrucht, nog eens, uit die biddende hoge priester. En van die bidder kan God niet ontslagen worden, omdat het is zijn eigen werk geliefd. Ook denk er toch eens aan. Ik denk op het ogenblik aan die Canaanese vrouw. Daar heb je nu eentje, die maar hartelijk zuchten kon. De Heere mogen haar afwijzen. De Heere mogen haar met een hondeke gelijkstellen. Maar tegelijkertijd, met koorden van liefde en goedertierenheid getrokken, kon ze toch niet ophouden. Ze kon toch niet afblijven van de Heere Jezus. En kwam het goed uit? Ik denk aan Isaac en zijn vrouw Rebecca. Dit tot onderwijzing, tot bemoediging, tot vertroosting van die waarlijk zuchtende en schreiende harten tot God in den hemel. En die zo vaak menen, och, zou de Heer me wel horen. En die als ze dan op zichzelf zien, ook moeten zeggen, ach, het zou recht wezen, als God me niet hoort. Het zou recht zijn, als God me voorbij ging. Ik wees wel dat er zoveel hier in de Bethelkerk in Katwijk waren. Maar zouden we een gezegende gemeente hebben. O God, geef het toch nog eens. Zulke harten, hartelijk zuchten, in de onwaarde voor God gewogen liggen. En dan zeggen, Heer, als je het nu niet doet, ik ben het niet waard. En die toch dat hartelijke zuchten niet kunnen laten, die soms maar ween, alleen maar schreien tot God in den hemel. Hoor nu eens, mocht dat uw vertroosting zijn. Isaac en Rebecca, die mensen hebben het 20 jaren lang volgehouden. En eerst na 20 jaren verhoorde de Heere hun gebed. Die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed het gehoor ontzet. Daar kan de Heer zijn bedoelingen wel eens mee hebben. Wel vriend, als jij dat hartelijke zuchten door genade om de Heilige Geest dat bidden in het stof gebogen eens mocht kennen, onder de aanroepers des Heeren mocht behoren, dan kan het wel eens zo wezen. Het kan zo bedekt wezen. Het kan soms zo besloten liggen. We kunnen soms zo geen uitzicht op de Heer hebben. Ik kan wel eens bang wezen. Versta je dat ook? Ken je dat ook van binnen? Dat besloten mensen. En toch niet te kunnen ophouden. Toch niet te kunnen nalaten. Al hebben we geen gebed met woorden. Slechts de zucht en de schreeuw uit dat hart. De Heere heeft er zijn bedoelingen mee. De Heere had er zijn bedoeling mee met Isaac en Rebecca. Om ze te nauwer en te nader aan hem en aan de troon zijner genade te verbinden. Zo heeft de Heere zijn bedoeling er wel eens mee. De Heere verhoort maar niet aanstonds. De Heere gaat beproeven of het ons inderdaad en in der waarheid wel om de Heere te doen is. Weet, komt dat zuchten, dat schreien, dat snikken, want weet, met het Allerheiligste vind je ook een hoop surrogaat en namaak. Er zijn een hoop krokodillentranen, mag ik dat nou zo eens zeggen? Daar beschuldigt zo'n ziel zijn eigen ook nog zo dikwijls van. Je zegt, lieve God, er gaan zoveel tranen naast die fles, mocht er dan maar eens een van erin gaan. Dat was ook goed. Die werd bewaard in dat hemelse paleis voor het aangezicht van die grote voorbidder. Weet, dan kan het wel eens zo liggen in die harten dat smeden. Zou het nu ooit kunnen. Maar is die namaak, hè, vloeit het maar voort uit een geopende conscientie, want dat kan ook. Dat we soms in zorgen zitten. Dat we in moeilijkheden verkeren. Oh, die lieve beste brave mensen. Wel, daar is de wereld vandaag nog vol van. Dat doet zelfs de godvergeten wereldling. Wil je dat geloven? Als die soms in de nood zit, ze bekommeren zich om God en zijn dienst niet. Maar ze zitten soms in de nood en zeggen ze nog, ja, we bidden. Ik heb eens een buurvrouw gehad en die zei tegen me, ja, maar ik bid hoor, dominee, want ik zat zo in de nood weggebid. Ja, zo is het wel mens. Je leert je eigen hart te leren kennen. He, ik wel. Maar kijk, als die niet is uit de bediening van die grote voorbidder, dan zal God het wel openbaren, want dat komt op zijn tijd openbaar. Maar is het waarachtig vrucht van de genade des Heiligen Geestes, dan hebben we toch dat plekje met die Canaanese vrouw. Of met die bidder, vriend. Kijk, daar was het voor die bidder, was het teleurstelling op teleurstelling. Het scheen wel alsof de hemel gesloten was. En toch vertelt die bidder uit zijn eigen bevinding, kliet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. God zal op zijn tijd, op zijn wijze, die bidder horen en verhoren. Soms schenkt God niet wat we van hem vragen. Hé, zeg vriend, dat deed de Heere aan Mozes ook niet. Weet je wel, Mozes was maar aan bidden. Heere, laat ik overgaan. Nee. De Heere had toch wat beters voor hem. Die zei, je gaat niet over naar Canaan, maar je gaat naar boven en niet over. Toen was het toch goed. Er is een volk in de hemel, vriend. Daar zal de Heer even zo goed danken voor de onverhoorde als voor de verhoorde gebeden. Echt hoor, hier verstaan we dat dikwijls niet. Dan heb je David, die man was ook maar aan het bidden voor dat kind, weet je wel. Maar de Heer nam het toch weg. Hij heeft van achteren gezegd, Heer, wat was toch goed. U weet beter wat goed voor me is dan ik zelf. En nee, Paulus is, Paulus maar aan het bidden. Lieve God, die door hun steeds zo. Ik heb er dag en nacht last aan. Maar de Heere liet dat doorintje zitten. Maar de Heere zei, Paulus, mijn genade is je genoeg. En toen was het goed. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Wat behoort dan tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? En dan worden er 3 zaken genoemd. Voor het ware gebed dat God aangenaam is. En alweer een ieder onzer toetser zijn eigen hart aan. Of die die 3 zaken nu kent. Want dan weten we of we behoren tot de aanroepers van zijn naam. Missen we deze 3 kenmerken, dan behoren we niet tot de ware bidders. Heus niet. Dan kennen we het ware gebed niet. Hoor dan. Het eerste is dat we alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ja. We bidden niet tot een onbekende God. Het bidden geschiet tot die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En die God is het die zich in zijn woord openbaart als te zijn rechtvaardig, maar ook goedertieren. Die God die zich in zijn woord openbaart als te zijn heilig, maar ook barmhartig. Het aanroepen van die God die zich in zijn woord openbaart als een God die wel hoog verheven is, maar die zo laag nederbukt. Die God die zo hoog woont, maar die toch ook zegt dat hij wonen wil bij die nederig van geest, gebroken van hart en verslagen van geest is. Die God nu, die zich zo in zijn woord openbaart, nu aan te mogen roepen. Als die God van hemel en aarde, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, en die met de inwoners der aarde doet, naar zijn vrijmachtig welbehagen, hem van harte aan te roepen, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft van hem te bidden. En wat is dat? Al hetgeen hij geboden heeft? Dat is nou je lichamelijke en je geestelijke noden. Nou, dat is nou alles. Je mag met eerbied gezegd, dat is ook zo groot. Och, vrienden, leerden we er toch door genade eens meer gebruik van maken. Je mag met alles bij de Heere komen, vriend. Met alles. De Heere zal nooit zeggen, dat is me te gering. De Heere zegt nooit, dat is me te klein. Of dat is me te niet. Dan mag je al je noden en de Heere bekend maken. En als dat nu geschieden mag in waarheid, met hartelijk zucht, door den Heilige Geest, dan zal de Heere niet beschamen in der eeuwigheid. Niemand heeft hij afgewezen die ons groot verweven is. Wat? Nog eens. Ken je een biddend leven? Heus staat er niet te best voor als we zo weinig de binnenkamer bezoeken. Naarmate het leven der genade leeft in het hart, naar die mate zoeken we meer en meer de binnenkamers. De open vensters tegen Jeruzalem aan. En Daniel bad 3 tijden daags. Hij goot zijn ziel maar uit voor den Heer. Wel nu, dat is dus het eerste kenmerk, die God aan te roepen, die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Onze nood en ellendigheid moeten we dus grondig kennen. Nu een vraag hoor, aan u allen. Kent u nu uw nood en uw ellendigheid recht grondig? Wie zou daarop ja kunnen zeggen? O, geef het toch God van den hemel, dat je dit niet kan, geliefde. Ge zou behoren tot de Farizeeërs. Uw nood en ellendigheid recht en grondig kent. Wie kent die nood en ellende recht en grondig? Niemand. Niemand. Mijn vriend, daar kom jij nou nooit mee klaar. Weet je, die in beginsel zijn nood en ellendigheid, hoe diep die van nature buiten God ligt, wie en wat die door de zonde geworden is, één stuk klare vijandschap tegen de weg van vrije genade, dat is onze nood en onze ellendigheid, geliefden. Onze nood en ellendigheid is dat we uit en van onszelf dan ook niet één rechte zucht kunnen slaken, niet één recht gebed kunnen opzenden tot God in den hemel. Recht onze nood en ellendigheid grondig leren kennen, daar is er niet één. De verst gevorderd in de genade kent zijn nood en ellende nog niet recht grondig. Maar weet je wat hij gaat bidden? Heer, leer me maar dat ik hoe langer hoe meer mag leren dat ik nog niet weet hoe groot mijn nood en ellendigheid is. Dat is een ware bidder. Dat is een ware zuchter. Hé, wat val je nou van je stuk? Met al je bidden en met al je zuchten en met al je traan. Waar gaan we nu de grond in, hè? Heere, leer het me maar. Dit, dat ik het bij lange na nog niet weet. Want in dat stuk van ellende, rechtgrondig kennen, komen we nooit en nooit uitgeleken. Nu staat er dit bij, moet u eens opletten, want dat is de gezegende vrucht weer, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. U begrijpt u toch wel, een mens die daar ligt en die zegt, Heer, het is zo diep ellendig met me gesteld, aan mijn kant, dat kan ik nooit uitspreken, Heer. Zo groot als mijn nood en mijn ellende wel is. In mijn bondshoofd Adam voor God verloren liggen. Nooit iets uit hem van mezelf dat naar God vraagt, dat tot God roept en dat God zoekt. De nood is dan ook onze zielenood. Is veel meer dan bijvoorbeeld de tegenslag in zaken of honger of krankte of druk. De nood! Dat is die zielenood, die we nooit recht en grondig zullen leren kennen. En daar al maar leren zuchten, om dat nou maar al meer te leren kennen. Opdat we ons, staat er zo kostelijk, voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Nu verstaat u toch wel, als dat nu eens waar wordt in je hart, iets van je nood en ellende te kennen, des te dieper. Krijg je voor God te bukken. En krijg je de uit te zuchten en te schrijven. O God, zie ik op mezelf. Dan kan het nooit. En dan wil de Heere er wat tegenover geven. En dat geeft de Heere hoor. En die biddende harten, die krijgen het ook. Want de Heere doet nooit half werk. Heere, zie ik op mezelf. Het kan niet. Dan moet u me laten liggen. En dan moet u me voorbij gaan. Maar één blik op hem, dan staat tegenover het, alhoewel aan onze zijde, het nochtans des geloofs. En hij krijgt die ziel krediet op God. En dat is nu krediet op God, hè? Hoewel het bij mij nooit kan, lieve God. Bij u kom het. Want daar is in dat hemelse heiligdom die biddende hoge priester Jezus Christus. Johannes zag hem eens toen hij op Patmos was, weet u wel. Toen zag hij de hemel open en hij zag daar voor het altaar de engel des Heren met het wierook van der gebeden werkzaam die biddende Heer Jezus voor de troon Gods. En wat zag hij toen ook? Dit, hij vertelt het. En hem werd veel wierook gegeven. En met dat wierook mengde hij de gebeden der heiligen. Dat wil zeggen, daar ving nu die biddende Heere Jezus dat hartelijke zuchten en schreien en bidden en smeken van die biddende bidder in het stof op aarde, dat ving nu die biddende Heere Jezus op. En die ene zucht, waarachtig toch God geslaakt, draagt die biddende Heere Jezus nu als een volmaakt gebed voor zijn vader. En de vader hoort hem. Altijd. Nu krijg ik krediet op God. Hoe dan ook, ik weet het niet. Langs welke weg, ik weet het niet. Het doet er niet toe. Maar God hoort. En God zal verhoren, want hij is een waarmaker van zijn woord. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hopen ter verlossing toe. Hij slaapt hun zieligheid. Daarom hebben we ten derde deze vaste grond, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus willen, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Als je dan je gebedje, vriend, hij zo nou wel eens mag zuchten, en je mocht dan de grond uit alles verliezen, en in alles krijgen, maar je mocht dan eens hartelijk zuchten, en eens hartelijk zeggen, om Christus willen. Dan om Christus wil, hoort de Vader en wil hij vervullen, zoals hier staat, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het allervolmaakste gebed, het onze Vader. Nu mag het dus met alles bij die Heere Jezus komen. Waarom? Omdat die dierbare Heere Jezus Christus in alle noden des lichaams en in alle noden der ziel is ingegaan. En nu hebben wij geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alles verzocht is geweest, gelijk als wij, nog zonder zonde. Wel, Heere Jezus, dan is er geen nood in mijn dagelijkse leven, of Jezus is erin geweest. St, wat een stuk, hier kan ik niet verder, hier eindigen we. Overal staan Jezus voetstappen, zalig wie zich aan Jezus voeten kwijtraakt. Amen. Lieve Heer, mocht u ons zo leren bidden, hartelijk zuchten om uw heilige geest en uw genade. En dan houd dit ook in, de vervulling van al onze tijdelijke en geestelijke noden. De vervulling van alle lichamelijke en zielsnoden. Heere, daar is in u een eeuwige volheid. Ach, leer het ons, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 10e vers op Psalm 59. Ik wil u nog herinneren aan de collecte voor de zending aan de uitgangen en dat er volgende week leesdienst zal zijn. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.